zullen we een gedeelte lezen uit Richter hoofdstuk 6. Richter 6 vanaf vers 11. Richter 6 vanaf vers 11, daar staat: toen kwam een engel des Heren en zette zich onder de eik die te Ofra is, welke aan Joas de Abiezriet toekwam. En zijn zoon Gideon dorst de tarwe bij de pers om te vluchten voor het aangezicht der Midianieten. Toen verscheen hem de engel des Heren en zeide tot hem: de Heer is met u, gij strijdbare held. Maar Gideon zeide tot hem: och, mijn Heer, zo de Heer met ons is, waarom is ons dan dit alles wedervaren? En waar zijn al zijn wonderen die onze vader ons verteld hebben, zeggende: heeft ons de Heer niet uit Egypte opgevoerd? Doch nu heeft ons de Heer verlaten en heeft ons in der Midianieten hand gegeven. Toen keerde zich de Heer tot hem en zeide: ga heen in deze uw kracht en gij zult Israël uit der Midianieten hand verlossen. Heb ik u niet gezonden? En ik lees verder in vers 36. En Gideon zeide tot God: indien gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt, zie, ik zal een wollen vlies op de vloer leggen. Indien het dauw op het vlies alleen zal zijn en droogte op de ganse aarde, zo zal ik weten dat gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt. En het geschiedde alzo, want hij stond des andere daags vroeg op en drukte het vlies uit en hij wrong de dauw uit het vlies een schaal vol waters. En Gideon zeide tot God: uw toorn ontsteken niet tegen mij, dat ik alleenlijk ditmaal spreken. Laat mij toch alleenlijk ditmaal met het vlies verzoeken. Er zij toch droogte op het vlies alleen en op de ganse aarde, zei Douw. En God deed alzo in dezelfde nacht, want de droogte was op het vlies alleen en op de ganse aarde was Douw. Tot zover. En hier hebben we dan te maken met een van de tekenen die door Israël of door een Israëliet gevraagd worden in de loop der tijd. Er zijn zoveel tekenen die God ooit gedaan heeft aan Israël. En zelfs in het Nieuwe Testament wordt ervan uitgegaan dat Israël altijd een teken vraagt. Weliswaar wordt het daar beschouwd als een uitdrukking van ongeloof, het vragen van tekenen. Maar niettemin vinden we deze tekenen regelmatig in de Bijbel terug. En deze, die van dat vlies, schaapsvacht feitelijk, wat eerst nat werd en daarna alleen maar droog bleef. Wel, dat teken, dat van Gideon, vinden we dan ook hier al zo ver terug in de geschiedenis van Israël, waarbij het erom ging dat Israël weer eens een keer terecht was gekomen in de hand van de vijand, waarna Israël verlost zou worden door de Heere. Het is niet zo'n erg sensationele geschiedenis langzamerhand, want het gebeurde zo vele malen in de loop van Israëls historie. En zeker hier in de dagen van de Richteren. Zo eigenaardig, om te beginnen dan, te zijn genadig welk inzicht deze Gideon heeft in de situatie van Israël. Het is duidelijk dat hij van de samenhangen van de geschiedenis niet al te veel kent, maar hij is dan wel tot de ontdekking gekomen dat de Heere niet met Israël is. Dat is vers 13 van dit hoofdstuk waar Gideon dat zegt. Och, mijn Heer. Tot hem wordt gezegd: de Heer is met u, gij strijdbare held. En in plaats dat hij dan blij zou zijn met het pluimtje wat hij krijgt, want hij wordt toch aardig over zijn bol gestreken, zou je zeggen, strijdbare held, is nogal wat, en de Heer is met u. Maar deze man heeft oog voor de omstandigheden, en hij luistert ook niet alleen maar naar het woord wat tot hem gezegd wordt, hij luistert naar het woord, maar hij zegt: ach, het kan wel zijn dat de Heer met ons is, maar daar zien we dan toch in elk geval niks van. En daarmee hebben we natuurlijk meteen de verbinding met onze dagen, waarin we hetzelfde kunnen vaststellen. Er wordt gezegd dat de Heer met ons is, en of we er wat van zien, dat is nog maar de vraag. Hij antwoordt een beetje negatief, deze Gideon. Gideon zei tot hem: och, want zo begint hij meestal als hij begint te praten met och. In vers 15 ook weer, och. Hij is niet erg enthousiast, hè? Och, mijn Heer. Zo de Heer met ons is, waarom is dan dit alles ons wedervaren? En waar zijn al zijn wonderen die onze vaders ons verteld hebben? Hij heeft het wel gehoord, maar hij weet dat het hoort tot het verleden, dat het in zijn dagen niet gebeurt. Waar zijn al die wonderen? Heeft ons de Heer niet uit Egypte opgevoerd? Dat is inderdaad gebeurd, in het verleden. En vervolgens zegt hij, doch nu heeft ons de Heere verlaten en heeft ons in der Midian niet de hand gegeven. En inderdaad, het is volkomen terecht. Hij zegt het wel bedroefd, maar en het is ook niet. Het mag dan klinken als in strijd met de woorden die de Heer zelf tot hem sprak in vers 12. Maar hij heeft volkomen gelijk. De Heer heeft hen in der Midian niet de hand gegeven. En dat klopt precies. En daarom licht de Heer zijn woorden toe aan Gideon in vers 14 en zegt. Toen keerde zich de Heere tot hem en zeide. Ga heen in deze uw kracht en gij zult Israël uit der Midian niet de hand verlossen. U zult zich afvragen, net als ik waarschijnlijk. Welke kracht heeft Gideon dan eigenlijk? Wat is nou zijn kracht? De Heer zegt tot hem, ga heen in deze uw kracht. In de kracht die u nu hebt en die u nu demonstreert. En wel zo krachtig komt het niet over, want hij zegt, och, als de Heer met ons is, dan zou het er wel anders uitzien. Maar de kracht van Gideon schuilt hem erin, dat hij vaststelt inderdaad dat de Heer met hen niet is. En dat de Heer hen heeft overgegeven in de hand der Midianieten. En dat betekent dat de Heer dus wel met hen is, althans dat de Heer zich wel degelijk met Israël bemoeit. En dat dat wat over Israël kwam in zijn dagen wel degelijk het gevolg is van de ontrouw van Israël aan de Heer. En als men dat zich eenmaal bewust is, hoe het zover heeft kunnen komen, zal ik maar zeggen, als men de oorzaak der dingen kent, dan is men een heel eind op streek. En als men de oorzaak kent van de verdrukking, dan is men inderdaad op weg naar de verlossing. Als men de oorzaak kent van het falen van de mens, dan is men ook inderdaad op weg naar zaligheid. Dat is de gedachte. En daarom de kracht van Gideon is dat hij oog heeft voor de juiste omstandigheden. Hij schrijft het niet toe aan het weer. Hij schrijft het niet toe aan de politieke verhoudingen. Hij schrijft het toe inderdaad aan dat de Heer met Israël niet is. En dat de Heer met Israël niet is, dat komt gewoon omdat de Heer in zijn woord gezegd heeft dat hij niet met Israël zou zijn wanneer Israël niet naar het woord van God zou luisteren. Wel, dat was de kracht van Gideon. En daarom wordt tot Gideon gezegd, ga heen in deze uw kracht en gij zult Israël uit de Midian niet de hand verlossen. En dan daarbij, heb ik u niet gezonden? Want Gideon mag dan niet een al te hoge dunk van zichzelf gehad hebben. De Heer had het wel en zegt, gij strijdbare held. En hij zegt, de Heere is met u. Het is dan ook de Heer die Gideon zendt. En dan blijkt ook met het geringe militaire inzicht van Gideon, blijkt het mogelijk om toch de Midianieten, en hen niet alleen, maar de Midianieten en de Amalekieten en die van het oosten zijn, want die worden ook genoemd, om die allen te verslaan. En u weet waarschijnlijk hoe het gebeurt, en anders lees je er straks maar eens na. Dat gebeurde met een groepje van 300 man. Ja, die hadden zich er niet eens voor opgegeven. Die waren betrekkelijk willekeurig, waren die door de Heer zelf eruit gehaald, en dat was het dan. En ze werden gewapend met een fakkel. Dan konden ze tenminste de vijand zien. Er waren er zeker niet veel. Raar is dat, hè? Maar gewapend met een fakkel en een kruik. Dat is nog eens een uitrusting, militaire. Hè? Een fakkel en een kruik en een trompet. Dat laatste zie ik helemaal zitten natuurlijk. Want vermoedelijk gaan ze daar wel voor op de loop. Maar goed, ik bedoel zo, militair gezien, strategisch gezien, stelde dat dus helemaal niks voor. Het merendeel van het leger wordt van tevoren zomaar weer naar huis gestuurd. Er was mobilisatie, een heleboel namelijk. Mannen van, wat staat er allemaal in vers 35... In vers 34 al, hij kreeg eerst met zich mee de Abiezrieten, dat was de familie van Gideon feitelijk. En daarna ook zond hij boden in Manasse, vers 35, en in Azer en Zebulon en Naftali. En de mensen uit die stammen die kwamen allemaal om hem te helpen, maar het merendeel ervan werd gewoon weer teruggestuurd. Het was ook nergens voor nodig. En sinds die geschiedenis spreken wij over een Gideonsbende. Dat wil zeggen dat er... Hoewel het er maar weinig zijn, hoewel het eigenlijk niks voorstelt naar onze normen, het toch in staat is om Israël te verlossen van haar vijanden. Dat is wat hier gebeurd is. Maar ik moet even terug naar het begin van de geschiedenis in vers 11 van Richteren 6. Nou, het begint natuurlijk eerder met dat Israël kwaad deed wat in de ogen des Heren. En de Heer gaf hen in de hand van de Midianieten 7 jaren... En ze werden verdrukt en het verhaal was dan ook dat de Midianieten kwamen wanneer de oogst rijp was en ze beroofden Israël van de oogst en ze namen al het vee mee. Kortom, ze beroofden Israël van alles waarvan het zou moeten leven en Israël zelf kon moeilijk wat anders doen dan de toevlucht zoeken in de holen die in de bergen zijn en in de spelonken en in de vestingen. En vestingen zijn rotsen, zijn bergtoppen. Er staat in vers 2 trouwens dat ze dit deden. Ze moesten vluchten. En vandaar dat we Gideon ook vinden, terwijl hij het tarwe dorst, maar hij doet dat in de wijnpersbak. Want een dorsvloer is in het open land, en is makkelijk te zien, van verre eventueel, en de wijnpersbak niet, want het is een holte uiteraard, waar men in staat, zodat men niet zozeer opvalt. Dat is de gedachtegang. Maar hoe dan ook, het verhaal van de verlossing van Israël in de dagen van Gideon begint in vers 11 met vast te stellen dat er engel des Heren kwam en die ging zitten onder de eik die te Ofra is. Nou even vlug, er kwam engel des Heren, dat betekent dat de Heer zelf kwam om een boodschap over te brengen. Zo ligt het gewoon. Ik weet dat er wat verschillend over gedacht wordt, maar ik hoef u niet uit te leggen wat anderen ervan denken. Ik vertel maar gewoon wat ik ervan denk. He. Ja, de engel des Heren blijkt gewoon de Heer zelf te zijn. Dat is namelijk zo in vers 14, want daar staat, toen keerde zich de Heren tot hem en zeide, ga heen in deze uw kracht. En in vers 16 bijvoorbeeld, en de Heren zeide tot hem, omdat ik met u zal zijn, enzovoorts. Kortom, het is de Heer zelf, het is Jehovah zelf, die naam wordt hier gebruikt. Het is Jehovah zelf die aan Gideon verschijnt. En omdat hij een boodschap overbrengt, omdat hij een boodschap kon doorgeven, persoonlijk aan Gideon, wordt hij boodschapper genoemd. Alleen het woord boodschapper vertalen wij dan met engel. Dat is het hele verhaal. En de engel des Heren wil gewoon zeggen de boodschapper of een boodschapper, namelijk de Heer. Dat is alles. De Heer zelf kan de boodschap overbrengen. Dat kan ook niet anders, omdat de Heer zelf het woord Gods is. Zo, als er dan iemand in aanmerking komt om het woord van God over te brengen, is het de Heer zelf. En dat is hier dus ook zo. Engel des Heren is dus gewoon de Heer zelf. De Heer zelf verschijnt aan Gideon, maar voordat hij aan Gideon verschijnt, komt hij eerst zitten onder de eik, staat er, vers 11, toen kwam een engel des Heren en zette zich, of ging zitten, onder de eik te Ofra. Wel, onder de eik, daar staat er niet voor niks bij natuurlijk, het was geen kastanjeboom, maar het was een eik, en het was een eik, omdat de eik nou eenmaal in de Bijbel altijd de uitbeelding is van Gods trouw. Ik weet niet precies hoe ik het nou eens een keer zal zeggen. Ja, de eik heeft namelijk te maken met het zweren van de eed. Een van de woorden die vertaald wordt met eik spreekt over een eed, betekent een eedzwering. En daar hangt het dus mee samen, met een eed die gezworen wordt. En als je dat weet, dan weet u meteen waarom de Heer gaat zitten onder de eik. Ja, dat hoef je niet te weten, maar dat zou je kunnen weten dan. Want er is in de Bijbel twee keer sprake van eedzwering. Beide keren worden trouwens aangehaald in één adem in de Hebreeënbrief. Er staat dat met een dubbele eedzwering geschied is. Vandaar dat een eed gezworen wordt, zeg ik altijd, met het opsteken van twee vingers. Niemand weet waarom het anders is. Maar dat komt omdat er een dubbele eed is. God zweert een dubbele eed. Eén aan Abraham. God heeft aan Abraham een belofte gedaan met eedzwering, met betrekking tot zijn zaad. En God heeft later nog een keer gezworen, althans het wordt in een ander verband aangehaald, dat is namelijk in Psalm 110, waar staat, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester voor altoos naar de ordening van Melchizedek. En diezelfde psalm, Psalm 110, begint met, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Dus eerst staat er dat de Heer heeft gezegd tot de Heer van David, tot de Messias dus, zit aan mijn rechterhand. En daarna staat er dat hij gezworen heeft, gij zijt priester voor altoos. Dus er worden twee dingen gezegd, namelijk ga zitten en de andere is, gij zijt priester. En het punt is gewoon dat de Heer Jezus gezeten zou zijn als priester op de troon, namelijk de troon der genade. Dat is precies wat de Heer nu doet. Zitten op de troon der genade op grond van de eedzwering. En hier verschijnt die Heer en hij gaat zitten onder de eik. Want de eik is de eedzwering en op grond van de eedzwering zou hij zitten. En hij zet zich onder de eik en daarmee is de Heer hier een voorafschaduwing van zijn eigen hoge priesterschap onder het nieuwe verbond. Hij gaat zitten onder de eik. Of zoals de Hebreeënbrief zegt, Christus is priester geworden naar de ordening van Melchizedek door eedzwering. Aaron niet, dat was zonder eedzwering, maar Christus werd het met eedzwering, want zo stond er in Psalm 110. En vandaar dat hier de combinatie is van de eik en het zitten van de Heer onder die eik. Het spreekt over zijn hoge priesterschap onder het nieuwe verbond. En daar ligt de verbinding, want de eik is daarom de uitbeelding niet alleen van Gods trouw, van Gods eedzwering, maar ook van dat wat God beloofd heeft bij eedzwering, namelijk dat nieuwe verbond. God heeft een nieuw verbond beloofd aan Abraham. Vandaar dat de Romeinenbrief opent met het noemen van het evangelie van God, welk hij tevoren beloofd had. Het was van tevoren beloofd. De verlossing was van tevoren aangekondigd. En de eik is niet alleen de uitbeelding daarvan, omdat het woord nou eenmaal hetzelfde is als het woord voor eedzwering, maar het is ook de uitbeelding daarvan, omdat de eik uitbeeldt op welke wijze het nieuwe verbond tot stand zou komen. Namelijk door de weg van dood en opstanding. Ik moet het wat vlug zeggen, maar het zijn allemaal aparte onderwerpen, ik weet het wel. Maar de eik is namelijk de uitbeelding van de besnijdenis. De eik is immers, of de eikel, dat is hetzelfde hoor. De eik is immers een vrucht waarbij, die niet helemaal verborgen gaat in de, hoe noemen ze dat zeggen, in de bolster, in de schaal zal ik dan maar zeggen. Maar de schaal is er wel. Althans, een gedeelte ervan, een restant ervan. Maar de schaal zelf, de omhulling zelf, is weggenomen. Dat is precies ook wat bij de besnijdenis gebeurt. Overigens worden zelfs in het Nederlands daar dezelfde woorden bij gebruikt. Bij de besnijdenis wordt dus de voorhuid weggenomen. Een deel van de omhulling wordt weggenomen. Een ander deel blijft zitten, heb ik geleerd van het Jodendom. Blijft uitdrukkelijk zitten, opdat inderdaad kenbaar zou zijn dat er wat weggenomen is. Een deel is er nog, maar het vervult zijn functie niet meer. En dat is de uitbeelding van de eik, de eikel. Het is een noot waarvan de schaal feitelijk weggenomen is. En dat is een beeld van dood en opstanding. Immers, het wegnemen van de omhulling is het wegnemen van de oude mens, of de oude schepping. En wat dan overblijft of wat dan gezien wordt, is een beeld van een nieuwe schepping. En die nieuwe schepping die was beloofd op grond van het nieuwe verbond. Dat is in het kort het verhaal. Het zitten onder de eik houdt dus verband met het nieuwe verbond en het hoge priesterschap van de Heer naar de ordening van Melchizedek. En daar kun je nog een heel poos verder, want hier staat een eik te Ofra, maar u weet waarschijnlijk uit de Bijbel dat er ook een eik stond in Sichem. Die heeft er zelfs, als ik het goed heb uitgerekend, in ieder geval enige honderden jaren gestaan. De eik bij Sichem, die speelt al een rol bij Jozef. En het speelt een rol een eindje verderop in de geschiedenis. Als ik me niet vergis. Ja. Bij de zoon van Gideon. Dat is namelijk in Richter 9 vers 6. Daar staat diezelfde eik er nog. Toen vergaderden zich alle burgeren van Sichem en het ganse huis van Millo en gingen heen en maakten Abimelech ten koning. En Abimelech was de zoon van Gideon. En Abimelech wordt ten koning gemaakt bij de hoge eik die bij Sichem is. Wel, die eik bij Sichem, die kwam al voor in de geschiedenis. Ik meen de geschiedenis van Jozef. Maar in ieder geval, Genesis 35 komt het voor, zeker. In Genesis 35 vinden we al dezezelfde eik. We vinden trouwens eiken in More, dan wel Mamre. Dat is de plaats waar Abraham woont. En juist aan Abraham is die belofte gedaan. Aan Abraham is dat nieuwe verbond beloofd. Abraham was de man die Melchizedek ontmoette. En Abraham was de man die zijn leven lang bij voorkeur woonde onder de eiken, omdat dat het beeld is van niet alleen Gods belofte, maar ook van de besnijdenis. En u weet dat Abraham in opdracht van God besneden werd. Dus hoe dan ook, dit zitten onder de eik duidt op de trouw van God. God heeft verlossing beloofd, daar gaat het om. Dan weet ik wel dat de beloofde verlossing hier nog niet tot stand kwam. Maar het is wel zo dat de verlossing die in de dagen van Gideon tot stand kwam, een beeld is van de verlossing die in onze dagen inmiddels tot stand gekomen is. De verlossing die in de dagen van Gideon tot stand kwam, is een beeld van de verlossing die onder het nieuwe verbond gerealiseerd zou worden. Nou, deze eik hier in Richter 6 vers 11 staat te Ofra. Zij genadig, want Ofra is een naam die veel in de Bijbel voorkomt als afkorting van andere namen. En de meest bekende naam die afgekort wordt tot Ofra is die van Efrata. Bethlehem dus. De naam Ofra wordt soms zelfs gebruikt voor Bethlehem. Niet altijd, want dit Ofra is niet Bethlehem, ligt ook niet daar in de buurt, ligt niet in het gebied van Benjamin, maar het ligt in het gebied van Manasse. Maar de naam is fundamenteel dezelfde, betekent ook hetzelfde, namelijk vruchtbaarheid. Daar komt het op neer. Het zal vrucht dragen. En daar gaat het maar om. Zoals het nieuwe verbond tot stand kwam door de geboorte van de Messias in Bethlehem, de velden van Efrata, zo wordt hier ook de verlossing, vindt hier ook de verlossing van Israël zijn oorsprong in Ofra, in het gebied van Manasse. De stam van Manasse, want daar gaat het om. Wel, dan worden genoemd Joas en Abiezer in vers 11. Er staat de Ofra, welke aan Joas de Abiezeriet toekwam. Wel, Ofra kwam aan Abiezer toe. Ik vind het hier allemaal niet vermeld. Wij vinden het vermeld in Jozua 17, vers 2, waar we de verdeling van het land vinden. En dan blijkt een deel van het land, met name dit gebied, toegewezen te worden aan de familie, aan het huis van Abiezer. En dat is een van de zonen van Manasse. Joas komt daaruit voort. En de zoon van Joas is dan Gideon. Maar goed, ik ga daar verder niet op in, deze geschiedenis. Joas betekent, Jehovah heeft gegeven, Abiezer betekent, mijn vader is hulp. In beide gevallen spreekt het dus over wat de Heer is en wat de Heer doet voor het volk. En daar, meer wordt er ook verder niet van genoemd. En daarna wordt Gideon genoemd en de naam van Gideon, de naam Gideon betekent veller. Men zegt er dan bij een veller van bomen, hij haalt bomen om of andere dingen. Het vellen van dat wat zich verheft, dat is het eigenlijk. Het wordt ook in verband gebracht met wat hij later doet, ik heb het niet gelezen, maar hij haalt namelijk het altaar van Baal omver en hij haalt de zogenaamde bossen omver. Palen, houten palen zijn dat gewoon, die gewijd zijn aan Baal en hij zou ze omhouden. En ik geloof dat de naam Gideon vooruitziet op dat wat hij zou doen, namelijk het omverhalen van al wat opgericht was ten behoeve van de Baaldienst. Later krijgt hij nog een andere naam. Hij wordt genoemd Jerub Baal. Dat wil zeggen dat hij ruzie had met Baal. Dat is in vers 32. Hij kreeg ruzie met Baal omdat hij die afgodsbeelden omhaalde, uiteraard. En toen zei zijn vader, ach, daar hoef je Gideon niet kwalijk te nemen. Als iemand dat hem kwalijk neemt, dan zal het Baal zelf wel zijn. En Baal zal wel voor zichzelf zijn eigen zaken behartigen. En zo redde hij dan het leven van zijn zoon. Dus zo was het ongeveer. Want de hele omgeving, de hele familie wilde Gideon doden omdat hij de Baalbeelden omgehaald had. Maar zijn vader Joas, die bovendien zelf deel had aan de oprichting van die beelden, die zei, och, laat Baal zijn eigen zaak maar behartigen. En u weet, als je het aan Baal overlaat, komt er niks van terecht. Maar dat bespreken we van de zomer dan misschien wel weer als we het over Elia hebben. Want toen moest Baal zijn eigen offer in brand steken en dat kon hij ook al niet. Hij had geen vuur, nee. Goed. Maar Gideon is dus degene die het een en ander omver haalt. En daar gaat het om, want hij velt niet alleen deze afgodsbeelden, maar hij is tevens degene die typologisch althans de oude mens omver haalt. Hij velt als het ware de oude schepping, want daar gaat het om. Dat komt ook tot uitdrukking in de wijze waarop hij uiteindelijk de strijd voert. Het spot met alle menselijke regels. En laat ik u dan maar meteen vertellen, als hij uiteindelijk deze Midianieten, Amalekieten en die van het oosten verslaat, dan gebeurt dat doordat hij ten strijde trekt met dit groepje van mensen. En al die soldaten hadden een fakkel gekregen en toen zei ik, daar kun je de vijand beter mee onderscheiden. Dat kan wel wezen, maar dan moet je niet doen wat zij deden. Zij deden er namelijk een kruik overheen. Een kruik over de fakkel. Wij zouden zeggen, dat kan niet, want het ding gaat dan uit. Ja, dat lijkt mij ook. Maar goed, of hij bleef branden, en dan weten we niet hoe, of er gebeurde natuurlijk een wonder, want hij bleef branden. Of hij ging daarna weer aan, ik weet het niet, maar de gedachte is dat het licht van de fakkel werd afgedekt door een kruik die eromheen gedaan werd. En toen ze eenmaal bij de vijand waren, toen sloegen ze de kruiken tegen elkaar kapot. Toen heb ik op school geleerd, dat doen ze, want dat maakt het zo lekker veel herrie en dan worden al die vijanden bang. Toen dacht ik, waarom hebben ze dat dan in de oorlog niet gedaan hier? Want ik was op school kort na de oorlog. Toen denk ik, waarom hebben ze dat toen niet gedaan? Maar de Duitsers bleken niet bang te zijn voor een hoop herrie. Hè? Maar de Midianieten dan zeker wel. dus ik heb dat meteen al nooit begrepen. Later bleek het niet moeilijk, want die kruiken waren gewoon aarden vaten. En aarden vaten zijn gewoon mensen. Ze is gewoon de oude mens die uit de aarde aards is. Hè? En het breken van het aardenvat is niks anders dan het doodgaan van de oude mens. Het sterven, de dood van de oude mens. En als de kruik dus barst, en als dus de oude mens sterft, wat hou je dan over? Wat komt er dan tevoorschijn? Wel, pas dan komt het licht van die nieuwe schepping tevoorschijn. Het vuur van de geest, zo u wilt. En het is dat licht en dat vuur wat de vijand inderdaad afschrikt. Ja, de meeste dieren worden van vuur afgeschrikt. Maar zo, mensen ook, hoor. Als er veel licht is, dan keren wij ons meteen af. En bovendien, in Johannes 3 staat het ronduit. Er staat dat de mens in het oordeel, onder het oordeel, onder de toorn van God leeft. Nu al zelfs. Waarom? Omdat zij de duisternis liever gehad hebben dan het licht. Want toen het licht in de wereld kwam, hebben zij zich afgewend van het licht. Ze hebben bovendien het licht ook gedoofd, in zekere zin. Ze hebben de Heer gekruisigd. Ze hebben het licht gedoofd en ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En de enige manier om die vijand dus tegemoet te treden, zonder gevaar, is dus met licht. Ja, dat is het gewoon. Want daar zijn ze bang voor. Nou, dat gebeurde dus hier ook. Maar u ziet dat die hele strijd van Gideon de uitbeelding is van het einde van de kracht van de oude mens. Ik zei al, het spotten met elk strategisch inzicht. Maar bovendien het breken van de kruik is een beeld van de dood van de oude mens. En die moest eerst dood. De eigen kracht moest verdwijnen. En pas dan zou de kracht Gods openbaar worden. Dat wordt uitgedrukt in die fakkels. En bovendien in het blazen op de bazuin. Want het blazen op de bazuin is nog steeds het klinken, het doen klinken van het woord van God. Dat ga ik nou verder niet uitleggen. Dat doe ik bij een andere gelegenheid alweer. Hè? Maar als de bazuin klinkt, is dat het klinken van de stem van God. Van de Heer zelf, dus feitelijk. Nou, dan staat er van Gideon, deze veller, deze man die de oude mens in feite omverhaalt. Er staat van hem dat hij dorste tarwe bij de pers. En dan hebben we hetzelfde verhaal nog een keer, zodat als we het een gemist hebben, hebben we het ander nog. Want het dorsen van het graan is in wezen ook weer precies hetzelfde. Het dorsen van het graan wil zeggen dat het kaf van het koren gescheiden wordt. Daar komt het op neer. Of dat koren uit het kaf en uit het stro gehaald wordt. De graankorrel moet overblijven. En dat is precies hetzelfde als de besnijdenis. Het is hetzelfde als wat door de eik werd uitgebeeld. Namelijk het wegdoen van de omhulling, de oude mens. Of zo je wilt, de kruik. Dat is ook een omhulling. En het openbaar maken van het nieuwe, namelijk de eikel, oftewel hier het graan, oftewel de fakkel. Komt allemaal hetzelfde neer. De omhulling weg en dat wat eerst verborgen was, wordt dan geopenbaard. Dat gebeurt bij het dorsen. Er zit een heel verhaal aan vast over dat dorsen, want dat gebeurt op verschillende manieren. Het wordt ook verschillend in de Bijbel beschreven. Maar een van de eenvoudigste manieren is dat een houten vlonder, een vlakke houten vlonder gemaakt wordt met gaten daarin. En in die gaten worden stenen gestoken, zodat die vlonder dus ruw is, wat zijn oppervlakte betreft. Daarop wordt gemaaide graan, of hoe moet ik zeggen, de gemaaide schoven worden daarop geworpen. En dan wordt er eventueel een dorsslede overheen getrokken. En die ziet er net zo uit, dat is ook weer een houten vlonder met gaten erin en in die gaten stenen gestoken. In dit geval de stenen naar onderen uiteraard. En dan die slede wordt er over die dorsvloer heen getrokken, zodat door de wrijving tussen die stenen het koren uit het stro en uit het kaf dus gehaald wordt. Dat is de gedachtegang. En in sommige omstandigheden werden er niet stenen gebruikt, maar ijzeren werktuigen daarvoor, in plaats van de stenen dus. Maar het komt hetzelfde neer. Dat betekent in ieder geval dat het door geweld gebeurt, waarvan ijzer een beeld is. En het gebeurt eigenlijk door de Heer zelf, maar nou zijn we overdrachtelijk bezig, want hij is die steen. Hij is die stenen in de dorsvloer en de stenen in de dorsleden en zelfs in de dorswagen, want dat komt ook nog in de Bijbel voor. En een nog eenvoudiger manier van het dorsen is gewoon dat het gegooid wordt op zo'n dorsvloer en dan jaagt men er, heb ik in het boek gelezen, 5 ossen overheen. 5 ossen in 1 span. Waarom 5? Wel, dat heb ik in de Bijbel niet terug kunnen vinden, dat het er 5 waren. Maar het lijkt, ik denk dat het wel klopt. Maar ik vraag me alleen af waar het vandaan komt en wie het uitgedacht heeft. Het was niet de Joodse bron die ik hanteerde, maar het was gewoon grosheide. Onverdacht, zal ik dan maar zeggen. Maar hij wist het ook. We gaan met 5 ossen. Want 5 spreekt immers over dat wat God in zijn genade doet. En daarom die 5 ossen. En denk nog maar aan die ossende... Het dorsende os die niet gemuilband zou mogen worden. Hè? Want het beest eet namelijk van de stro waar hij overheen loopt. Nou goed, daar gaat het verder niet om. Wat we vast moeten houden is dat het door geweld gebeurt. Het is een proces van verdrukking wat over het graan komt. Maar het resultaat daarvan is dat inderdaad in dit geval de tarwe tevoorschijn komt. En daar gaat die hele oogst maar om, omdat de tarwe tevoorschijn zou komen. En maar die tarwe moet daarvoor wel door de verdrukking. En dan staat er dat het gebeurde bij de pers, zo hebben ze het vertaald. Maar de vertalers zijn er toch over eens dat het niet was bij de pers, maar in de pers. En dat blijkt ook uit wat erbij staat, namelijk om te vluchten voor het aangezicht der Midianieten. Om zich verborgen te houden en eventueel, niet om zichzelf, maar eventueel om de tarwe verborgen te houden voor het aangezicht der Midianieten. Want in de pers, dan moet je eerst omhoog klimmen om erin te kunnen kijken. En wie zoekt er nou tarwe in een wijnpers? Maar goed, hij deed het zo. Het was weer een vondst, hè. Maar de wijnpers spreekt weer over precies hetzelfde. Dat we nog een mogelijkheid hebben om bij dezelfde dingen stil te staan. Want in de wijnpers worden de druiven gegooid die vervolgens vertreden worden. Bovendien, het grondwoord voor dorsen betekent ook vertreden. Het is precies hetzelfde. Wat het dorsen is voor het graan, dat is het persen voor de wijndruiven. En het heeft allemaal volstrekt dezelfde betekenis. Nou, hoeveel keer we nou dat nou al aangehaald hebben, weet ik inmiddels niet meer. Maar het gaat allemaal om hetzelfde. Namelijk het wegdoen van de oude mens en het openbaar worden van de nieuwe mens en daarmee van het werk Gods. Nou, hier is Gideon mee bezig. En dat dorsen waar hij mee bezig is, is een uitbeelding van de wijze waarop verlossing tot stand dient te komen. Vandaar dat de Heer verschijnt aan deze Gideon en zegt, de Heer is met u, gij strijdbare held. En dan Gideon ontkent dat en zegt van wel, daar is dan weinig van te zien, want als dat zo was, dan zag het er allemaal wel anders uit. Maar de Heer zegt, nou dat is nou net je kracht. Als je dat nou maar even in de gaten hebt, dat het zo in elkaar steekt. Dat de Heer Israël verlaten heeft, of dat ik Israël verlaten heb vanwege hun afgoderij enzovoorts. Wel, dan ben je mooi eind op weg naar de verlossing toe. Want het volgende punt is dan dat men zich zou bekeren. En dat is inderdaad de bedoeling. En zo komen we dan terecht in vers 36... waar Gideon, alvorens tot zijn werk over te gaan, aan God een teken vraagt. Hij heeft eerst mensen om zich heen verzameld, op zijn eigen manier overigens. Hij heeft eerst mensen om zich heen verzameld in de voorgaande verse. Ik heb het al even aangehaald, uit diverse stammen van Israël. En dan staat er in vers 36, Gideon zeide tot God, indien gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt, zie. En dan doet Gideon het voorstel, hij zegt, ik verwacht een teken. Tamelijk gebruikelijk dus, hè. Hij verwacht een teken en Gideon zelf doet het voorstel over hoe de tekenen zou moeten uitzien. Hij zegt, zie, ik zal een wollenvlies op de vloer leggen. Wol staat er, maar het is gewoon haar, dat is hetzelfde woord, er is geen verschil tussen wol, is ook haar immers. Er staat dus een harig vlies en een vlies is gewoon een vel en dus gaat het om een schaapsvel. Heel eenvoudig, het is een schaapsvacht die hier neergelegd zal worden. Dat betekent dat schaap dood is overigens. En hier het vlies en dat is nog over. He? Ja, als men op de bezuin blaast, betekent ook dat schaap dood is. Want de bezuin is een ramshoorn. Je kunt wel op een ramshoorn blazen als muziekinstrument, maar dat veronderstelt wel dat het schaap dood is. He? Die is eerst geslacht. En hier heb je net zo'n verhaal. Een wollen schaapsvacht, die zal dan neergelegd worden, maar het schaap is dood. Of in ieder geval, de schaap heeft zijn vacht achter moeten laten. En waar is dat nou weer een beeld van? Ja, ik weet dat het eentonig wordt, maar het is weer precies hetzelfde. He? Ja, als men op de bezuin blaast, betekent ook dat het schaap dood is. Want de bezuin is een ramshoorn. Je kunt wel op een ramshoorn blazen als muziekinstrument, maar dat veronderstelt wel dat het schaap dood is. Hè? Die is eerst geslacht. En hier heb je net zo'n verhaal. Een wollen schaapsvacht, die zal daar neergelegd worden, maar het schaap is dood. Of in ieder geval, de schaap heeft zijn vacht achter moeten laten. En waar is dat nou weer een beeld van? Ja, ik weet dat het eentonig wordt, maar het is weer precies hetzelfde. Want de dood van de Heer Jezus wordt vergeleken met het scheren van het schaap in Jesaja 53. En dat is dus inderdaad wat hier gebeurt. Dus het wollenvlies, de wollenvacht is afgenomen. Dat betekent dus dat de omhulling is weggenomen. Dat betekent dus dat er gesproken wordt over de dood. Bovendien, wol of haar, nogmaals, het is hetzelfde, heeft ook de betekenis van kracht. Wat sterk is. Wol is daarom de uitbeelding van kracht. Een van de woorden voor geitenbok, voor geit, is dan ook ditzelfde woord, seer. Het is de bijnaam van Esau. En Esau was dan ook inderdaad harig. Maar een van de andere woorden voor geitenbok betekent gewoon letterlijk kracht. Het is gewoon hetzelfde, haar of kracht. Daar is geen verschil tussen. Haar is de uitbeelding van kracht. En anders vraag ik het gewoon even aan Simpson. Zie, toen Simpson geschoren werd, was hij ook zijn kracht kwijt. En toen de Heer geschoren werd, ik bedoel het overdrachtelijk in dit geval, was hij ook zijn kracht kwijt. Hij stierf namelijk. Simpson trouwens ook. Ja. Nou, dat wollenvlies, ik weet niet, misschien was het hetzelfde wollenvlies wat Jacob ooit een keer gebruikt had om zich voor Esau uit te geven. Weet u dat nog? De hulde die zich in de bekleding van Esau, in het vel van Esau als het ware. Nou, daar gaat het dan om. Dit vlies is. Het spreekt dus over de kracht van de oude mens. Een priester bijvoorbeeld mocht zich niet in wol kleden. Omdat wol is haar en dat is de natuurlijke kleed. En daarom de natuurlijke kracht van de scheppingen, van de mens. Maar een priester moest zich kleden in linnen. En linnen komt tot stand via net zo'n oogstproces als van de tarwe en gerst, zal ik maar zeggen. Iets dergelijks. Ik ga er maar niet op in, maar dat is ook zo'n proces van vlas wat gemaaid wordt en bewerkt wordt en in de verdrukking komt. En moet rotten zelfs, alvorens daaruit het linnen, het witte linnen tevoorschijn komt. En dan zie je dus ook een beeld van dood en opstanding. Wol moet afgelegd worden, linnen moet worden aangedaan. Nou, dat wollenvlies, de wollenvacht, die schaapsvacht is dus een beeld van de kracht van de oude mens. En daarom is het ook de uitbeelding van Israël, van een dood Israël eigenlijk. Want de kracht van de oude schepping wordt wel degelijk geïllustreerd in Israël. We zien er tot waar het in staat is, of waar het toen in staat is, men ziet er ook in waar het faalt. Het kan heel wat teweeg brengen en toch schiet het tekort. Vandaar dat het ook altijd het schaap geschoren moet worden, het wordt toch weer weggenomen. Het lijkt heel wat, het is ook heel wat, maar het is in ieder geval niet voldoende. Nou goed, deze schaapsvacht, die zou Gideon op de vloer leggen. Nou hebben ze vertaald met vloer, waarom weet ik niet. Ik denk dat de vertalers wat twijfelden, maar dat is gewoon het woord voor dorsvloer dat hier gebruikt wordt. Het wordt altijd vertaald met dorsvloer, het zou hier ook vertaald moeten worden. Hij legt dus de schaapsvacht op de dorsvloer. Dat kon makkelijk, want er lag toch geen tarwe. Want die lag in de wijnpersbak, hè? Dat weet u, hè. Het gaat om diezelfde dorsvloer. Je zou zeggen, de schaapsvacht neemt de plaats in van de tarwe. Beeld ook eigenlijk min of meer hetzelfde uit. Hè? Nou goed, het wollenvlies wordt op de dorsvloer gelegd. En die dorsvloer is normaal gewoon buiten in het veld, hoor. En daar staat er dat Gideon zegt, indien er dauw op het vlies alleen zal zijn en droogt op de ganse aarde, zo zal ik weten dat gij Israël door mijn hand zult verlossen. Gelijk als gij gesproken hebt. En dan is het beeld heel eenvoudig. Want het verhaal is natuurlijk niet dat Gideon gewoon eens even een leuk kunstje wilde zien. Zoveel kijken of dit wel kan. Dat de vacht droog blijft en dat het gras nat wordt, bij wijze van spreken. Het gaat niet om het kunstje. Het gaat om het teken. En de betekenis daarvan. En het moet duidelijk zijn dat de schaapsvacht dan een uitbeelding is van Israël. En zoals de schaapsvacht nat zou worden, door de dauw des hemels, wordt het in de Bijbel elders genoemd. Zoals de schaapsvacht nat zou worden door die dauw des hemels, zo zou Israël gezegend moeten worden door het woord van God. Doordat God gesproken heeft. Dat is immers wat Gideon wil weten, of het de Heer was die tot hem sprak. Of van wie dat woord eigenlijk kwam. Zie? En water, regen ook, Maar zeker ook dauw is een uitbeelding van het woord van God. Regen des hemels, wel regen, dat is gewoon tastbaar. Een dikke vette druppels, zal ik maar zeggen. Terwijl dauw, dat zijn eigenlijk niet druppels, maar het condenseert. Hè? Het worden druppels, het zet zich af als druppels. Het is meer geestelijk, het is wat minder tastbaar. Maar het komt wel degelijk uit de hemel. Dauw wordt ook direct in verband gebracht met het manna. Ik kan al die geschiedenissen niet aanhalen. Hè? Maar dauw wordt in verband gebracht met het manna. En van het manna staat gewoon, dit is het woord dat de Heer gesproken heeft. Manna is gewoon een beeld van het woord wat de Heer gesproken heeft. En daarom is ook dauw een beeld van het woord van God wat tot de mens komt. En deze natte schaapvacht is een beeld van Israël tot wie het woord van God gekomen is. Waardoor het verlost wordt. Want dat is uiteraard de bedoeling. Men wordt verlost door het woord des Heeren. Als de Heer gesproken heeft tot Gideon en daarmee tot Israël, zal Israël daardoor verlost worden. En het wordt dan uitgebeeld in die natte schaapsvacht. Dus die vacht zal nat worden, maar de gehele aarde zal droog blijven, want de verlossing zou zijn voor Israël. Voor geen andere volk, maar de verlossing zou zijn voor Israël. Dat is wat hier wordt naar voren gebracht. En dat is wat Gideon zegt. Indien dit gebeurt, zo zal ik weten dat gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt. Zodat in één adem gezegd wordt dat het verband had met Israël en met verlossing en met het spreken van de Heer. Nou, dat is het verhaal. Want de vacht is Israël, de dauw is het spreken van de Heer en door het spreken van de Heer zou Israël verlost worden. Dat mag allemaal niet zo'n probleem zijn, maar ik moet er meteen bij zeggen dat dit een beeld is, feitelijk, van de verlossing zoals die plaatsvond bijvoorbeeld bij de uittocht uit Egypte. Het is de verlossing van Israël als onderdeel van een oude schepping. In elk geval is het zo dat de schaapvacht een beeld is van een oude schepping. En als hier deze schaapvacht een beeld is van Israël wat verlost zal worden, betekent dat er natuurlijk Israël verlost zal worden. Het natuurlijke Israël. En daarvoor moet ik in de eerste plaats zeggen dat het dan spreekt over een verlossing zoals die onder het oude verbond al tot stand kwam. Zoals in de dagen van Gideon, want daar hebben we het nu immers over. En Gideon brengt het in verband met de verlossing uit Egypte. Maar dat was in vers 13 van dit hoofdstuk. Heeft ons de Heere niet uit Egypte opgevoerd? Wel, dat was zoiets. Egypte werd niet gezegend, de volkeren werden niet gezegend, maar Israël werd gezegend, want God sprak tot Israël. En daarom spreekt het over een verlossing van het natuurlijke Israël, met name onder het oude verbond. Hoewel ik meteen moet zeggen dat ook onder het nieuwe verbond een natuurlijk Israël verlost zal worden. Vergis u maar niet. Natuurlijk, alleen op grond van geloof, maar het neemt niet weg dat die verlossing wel degelijk komt over dit Israël wat hier op aarde woont. Alleen wanneer het gelovig is, dat weet ik wel. En de leden van het volk moeten wedergeboren zijn, ook dat is juist. Maar niettemin komt het over het volk als zodanig. En daarom worden er ook inderdaad aardse en de stoffelijke zegeningen beloofd aan Israël. Maar goed, dit hoeft ons allemaal niet te verbazen tot op heden, want het is een volmaakte uitbeelding van hoe die verlossing tot stand zou komen. Niet door de kracht van de oude mens, maar door het woord Gods. Want de kracht van de oude mens was afgelegd. Het schaap was dood, om zo te zeggen, of anders, hij was geschoren. Het is maar wat je ervan maakt en wat je in het schaap in het wollen vlies ziet. Maar in ieder geval, het had de kracht afgelegd en het lag daar en toch werd het gezegend, toch ontving het kracht, namelijk door de dauw, namelijk door het woord van God. Je vindt trouwens een volmaakte parallel bij Simpson, die geschoren was en dan krachteloos was, maar toch krachtig werd. En zelfs zonder zijn haar. En zelfs zonder zijn ogen. Dat is nog moeilijker. Ja. Ja, zalig zijn die niet zien en nochtans geloven. Ja, want daar moeten we het nog over hebben. Maar in ieder geval, nadat de aardse kracht is weggevallen, is het de kracht van de Heer die de verlossing tot stand brengt. Dat geldt voor de natuurlijke mens in het algemeen en dat geldt speciaal natuurlijk voor de verlossing die God beloofd had aan Israël, voor de roeping van Israël onder het oude verbond. Een roeping van Israël die overeenkwam met de positie van deze schaapsvacht op de dorsvloer en afgezonderd van het omringende land, zal ik maar zeggen. Een speciale positie, maar zoals elke Jood weet, de verkiezing van Israël brengt inderdaad verdrukking met zich mee. En deze schaapsvacht op de dorsvloer Wel, die kan verwachten dat er een doswagen overheen gaat, bij wijze van spreken. Dat gebeurt ook, al gebeurt het dan door middel van het woord van God. Want er komt een oordeel, doordat God spreekt in zijn grimmigheid en in zijn toorn. Ook dat is allemaal waar. God spreekt tot die oude mens en zo verlost hij hem. Nou, het moeilijke van het verhaal zit namelijk in wat er verder volgt. Er staat namelijk, vers 38, het geschiedde al zo. Dat is geen probleem, het geschiedde al zo, want hij stond des andere daags vroeg op en drukte het vlies uit en hij wrong de dauw uit het vlies een schaal vol water. Want het was uiteindelijk natuurlijk gewoon water. Water wat zich had gecondenseerd in deze schaapsvacht. Zo gebeurde het. Maar dan verder, want daar staat er in vers 39... En Gideon zeide tot God, uw toorn ontsteken niet tegen mij dat ik alleen ditmaal spreken. Laat mij toch alleen ditmaal met het vlies verzoeken. Er zij toch droogte op het vlies alleen. En op de ganse aarde, zei Douw. En God deed al zo in dezelfde nacht, want de droogte was op het vlies alleen. En op de ganse aarde was Douw. En meer wordt er niet over gezegd. En dat is heel eigenaardig, want dit laatste kan nou onmogelijk te maken hebben met de verlossing van Israël. Kijk, je kunt er zeggen, historisch, voor Gideon was het gewoon een teken van God. Hij vraagt God, als u het bent, doe dan een wonder. En toen de andere dag, God, als u het bent, doe dan nog eens een wonder, maar nou andersom. En dat was het dan. En zo heb ik het ook netjes moeten leren vroeger, hè? Dat weten we op de zonderschool. Nou, maar hier is het anders. Kijk, want het eerste verhaal over die natte schaapsvacht, dat is maar zo te verklaren. Is een beeld van de zegeningen die God door zijn woord aan Israël gegeven heeft. Bovendien, wat is dan de zegening die Israël ontvangen heeft? Nou, zal ik het anders vragen? Wat is dan het voordeel van de Joden? Wat is dan de nut van de besnijdenis? En dan is het antwoord, veel en allerlei manieren, want dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. De douw, het water dus, hè? Dat was Romeinen 3, de eerste verse. Ja, het woord van God. Nou, dat ontving het hier. Typologisch, water in deze natte schaapsvacht en de rest van de wereld was droog. Een woestijn, zal ik maar zeggen, daar komt het op neer, want zo is het. Maar nu, in de volgende verse is het precies andersom, want dan staat er dat er was droogte op het vlies alleen en op de ganse aarde was douw. En de enige conclusie die je trekken kunt, is dus dat de zegeningen, of anders gezegd, dat het woord van God zou komen tot alles en iedereen, behalve Israël. En dat betekent dat er verlossing zou komen, die zou gegeven worden aan alles en iedereen, behalve Israël. Nou, dat woord, verlossing, misschien niet goed, maar als ik een ander woord gebruik, dan is het in ieder geval goed. Dan zeg ik dat de zaligheid gezonden werd aan de heidenen, en die zouden horen. En dat staat dus in Handelingen 28. Wat Paulus het zegt tegen de Joodse leidslieden van zijn dagen in Rome. Hij zegt, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is. En die zullen horen. Want Israël wilde niet horen. Zie? Maar die heidenen zouden horen. En dat is het aardige van het verhaal. Er wordt eerst gesproken over verlossing. Verlossing voor Israël in de dagen nog van het oude verbond. Maar verlossing voor een natuurlijk Israël, voor het volk als zodanig hier op aarde, ook straks onder het nieuwe verbond. Maar aan de andere kant wordt zonder verdere toelichting het teken omgedraaid en wordt er gesproken over zaligheid die gezonden wordt aan de heidenen, terwijl Israël het zonder die zaligheid moet stellen. En wel, het mag niet moeilijk zijn waar dat een beeld van is. In de eerste plaats is het zo dat aangezien dit hier zomaar tussendoor staat, zonder verdere enige toelichting en zonder enige verklaring, moeten we het beschouwen als een verborgenheid. En als het een verborgenheid is, weten we dus precies wat het betekent. Hè? Want dan slaat het op deze tegenwoordige bedeling waarin de Heer inderdaad gezeten is onder de eik. Nou ja, overdrachtelijk. Hè? Gezeten is aan de rechterhand Gods op de troon der genade op grond van zijn hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek en op grond van de eedzwering. En op grond van het feit dat wij besneden zijn met een besnijdenis die niet met handen geschiet, maar een die de beeld is van de uitdrukking van het zondige vlees, om het met de Colossensebrief te zeggen. Het spreekt over onze tegenwoordige tijd. En nou, het wonder als zodanig is precies hetzelfde. Historisch of natuurkundig gezien, of hoe je dat maar zegt, of meteorologisch gezien, ik weet niet hoe je dat zeggen moet, hè. Maar het wonder is tweemaal hetzelfde wonder, namelijk het ene deel wordt nat en het andere blijft droog. Terwijl volgens misschien wel Archimedes of weet je Pythagoras, iemand van die jongens natuurlijk, de wet van Ohm, weet ik niet precies. Maar volgens een van die allen had alles nat moeten zijn of alles droog. Dus het wonder blijft hetzelfde. Een deel wordt nat en een deel blijft droog. Het wonder is hetzelfde, maar het wordt eerst toegepast positief op Israël en daarna positief op de heidenen. Daar komt het op neer. En het verhaal is dan heel eenvoudig dit, dat hier gesproken wordt eerst over de godsverlossing met betrekking tot Israël onder een oude verbond. Dat is primair zo. De verlossing in de dagen van Gideon. Het was Gideons teken. Maar in de tweede plaats wordt gesproken over een verlossing voor een tweede volk van God. Ik weet niet of het u opvalt, maar mij wel. Er staat namelijk van het eerste teken maar één keer. Er zij dauw op het vlies alleen. In vers 37. Daar staat er, hè. Indien het dauw op het vlies alleen zal zijn. En dan staat er in vers 38. Het was al zo. Er stond dus andere dag vroeg op en drukte het vlies uit en wrong de dauw uit het vlies en een schaal vol water. Er staat maar één keer, er was dauw op het vlies alleen. Maar bij het tweede teken staat er, er was droogte op het vlies alleen. En dan staat het twee keer. Namelijk in vers 39 en in vers 40. Dus dan wordt het herhaald. En dan krijgen we dat stempel van die tweede opgedrukt. Niet de eerste, maar de tweede. En dan krijgen we het oude verhaal van niet Israël, maar de gemeente. Niet de eerste, maar de tweede. Want vele laatste zullen eerste zijn en vele eerste de laatste. Het gaat om de omwisseling van die twee volken van God. Eenvoudig omdat de eerste weliswaar een eerste was wat betreft de oude mens. Maar de tweede bleek een eerste te zijn wat betreft de nieuwe mens. Zie? Israël was eerste hier op aarde en de gemeente is hier op aarde tweede. Het tweede volk van God, op de aarde en gerekend door de tijd. Maar gezien vanuit het kader van het nieuwe verbond, of gezien vanuit de nieuwe schepping, vanuit de opstanding van Christus, is de gemeente een gemeente van eerstelingen. Vandaar dat de tweede als eerste deel krijgt aan deze zegeningen. En datzelfde stempel kom je hier nog een paar keer tegen in het verhaal, maar ik heb het maar gepasseerd. Want we waren bijvoorbeeld bij Manasse. Dus uit de stam van Manasse, Gideon. Hè? Ja, die stam van Jozef. Maar Jozef was de oudste zoon van de tweede vrouw van de tweede zoon van de tweede zoon van de derde zoon van Tera. Dat was wat moeilijk voor mij om het op te zeggen. Dus misschien klopt het niet helemaal. Maar in ieder geval op alle manier was Jozef een tweede, maar hij kreeg het eerst geboorterecht. En Jozef kreeg twee zonen, Manasse en Efraïm. Maar de tweede kreeg het eerst geboorterecht, namelijk Efraïm en niet Manasse. En we zijn hier bij mensen uit de stam van Manasse, maar er wordt genoemd Ofra. En Ofra staat onder andere voor Efraïm. En Efrata en noem maar op. Dus je komt sowieso steeds weer bij die tweede terecht. Het is het bekende Bijbelse beeld van het omkeren van deze dingen. En daar gaat het om. En het aardige vind ik dat we hier in zo'n hoofdstuk zo ver weg, zo ver terug in de Bijbel, als Richteren 6 vermeld vinden, niet alleen typologisch op welke wijze Israël verlost behoort te worden, zowel onder het oude als onder het nieuwe verbond, want de verlossing is fundamenteel dezelfde, namelijk het afzien van eigen kracht en het verwachten van de kracht van de Heere, van het woord van God. Maar dat voordat Israël definitief verlost wordt, er inderdaad sprake is van de verlossing van anderen, namelijk doordat de zaligheid door Israël verworpen zou worden, maar daarom gezonden zou worden aan de heidenen, die zouden horen. En wij behoren tot de ganse aarde aan het eind van hoofdstuk 6 in vers 40. Op de ganse aarde was dauw. En vandaar dat we hier in wezen zijn, en er is hier dauw. Het leven namelijk van het woord van God. Daar gaat het om, over de hele wereld is het te vinden. Wel, in Israël niet, sorry, maar in het natuurlijk Israël niet. Al moet ik er meteen bij zeggen dat ook wij het natuurlijke Nederland niet zijn, uiteraard, hè? Maar goed, daar zal ik me daar verder maar niet op ingaan. Maar laat ik dan een heel duidelijk voorbeeld geven tot slot van op welke wijze de zaligheid aan de heidenen gezonden is. Het gaat er niet om dat Israëlieten niet tot geloof zouden komen of geen zegeningen zouden kunnen ontvangen van God. Maar het gaat erom dat de belangrijkste zegen van Israël was dat aan hun de woorden Gods waren toebetrouwd. Dat betekent dat zij de bron van die verlossing hadden. Zij beschikten daarover, ze waren er ook verantwoordelijk voor. God had gesproken tot Israël, of aan Israël, of anders gezegd, laat ik het dan wat plastischer zeggen, God had zijn Bijbel geschreven en had het aan Israël gegeven, hier heb je het. En wees er zuinig op. En toen hebben ze het in een zweedoek weggelegd. Maar goed, daar wou ik het nou niet over hebben, maar daar komt het ongeveer op neer. Maar het was hun toebetrouwd om het te beheren. Niet dat de zaligheid uit het woord alleen voor Israël was, of alleen voor iemand die van Abraham afstamt. En zelfs als dat zo was, was het ook geweest voor deze Midianieten, want die stamden van Abraham af. Ja, die stamden van Midian, en Midian is de zoon van Abraham en Ketura. Ja, stammen van Abraham af. En anders zou het ook geweest zijn voor de Amalekieten, want die stammen ook van Abraham af, want die stammen van Esau immers, hè. Nou goed, hoe dan ook. Het punt is, God heeft zijn woord gegeven aan Israël dat hij het zou beheren en eventueel uitdelen aan alle volkeren, aan de heidenen dus ook. Maar het berustte bij Israël. Het ging ook via Israël tot de heidenen. Dat was in het verleden zo onder de wet en het zal in de toekomst ook zo zijn onder het nieuwe verbond. Dat via Israël dat woord gepredikt wordt en door Israël het woord gepredikt wordt aan de heidenen. Daartoe is Israël geroepen. En daartoe was Israël Gods volk, Ami dus. Maar in onze dagen is Israël lo Ami. Dat wil niet zeggen dat een Israëliet niet behouden kan worden. Natuurlijk kan dat. Een Israëliet kan net zo goed behouden worden als dat een heiden behouden kon worden in de dagen van het oude verbond. Dus precies, ze zullen de vergelijking niet fijn vinden. Maar goed, maar het is wel zo, er is totaal geen verschil tussen. Het punt is alleen dat het woord van God nu in feite aan Israël is ontnomen en gegeven is aan de heidenen. En we weten misschien allemaal wel dat het verschijnsel van bijbelgenootschappen en zo, van bijbeldrukken en verspreiden over de wereld, dat gebeurt niet vanuit Israël, dat gebeurt vanuit Engeland. Ja, dat kan ik ook niet helpen hoor. Maar het waren de Engelsen die dat hebben uitgevonden. In ieder geval zijn het de Angelsaksische volkeren geweest die dat gedaan hebben. En die tot vandaag aan de dag zich bezighouden met de verspreiding van de Bijbel. En van het woord van God. Onder andere aan Israël uiteraard. Maar het gaat maar om dat het beheer van die Bijbel niet meer ligt bij Israël, maar dat het ligt bij heidenen. De zaligheid, het beheer ervan is gegeven aan de heidenen. Zie je? En van daaruit kan het tot Israël komen. Ik bedoel zo, Gideon had die vacht kunnen uitknijpen boven het omringende land. Had gekund. En andersom had hij bij de tweede teken had hij die vacht nat kunnen maken door hem alsnog in het natte gras te leggen. Misschien heeft hij dat ook wel gedaan, wie weet. Hè? Want zo is het toch, water was beschikbaar, daar ging het maar om. Het gaat erom wie het ontvangt en of men naar dat woord wenst te luisteren. En dat is dan uiteindelijk de belangrijkste betekenis van die hele geschiedenis, en eigenlijk van alle Bijbelse geschiedenissen, dat Gods zegeningen komen via zijn woord. Het is altijd via het water. Of via de regen, of via de dauw. Ja, en als we dat niet wensen, dan zendt God nog veel meer water, maar dan heb je het kans dat je erin verdrinkt. Hè? Dat was bij de zondvloed bijvoorbeeld, enzovoorts. Ja. Maar goed, normaal is dat God zegent via zijn woord en zijn woord komt tot ons via dat water of die dauw, zoals het maar gezegd wordt. Dat is de bron van leven, het is de dauw des hemels, het is de regen van de hemel enzovoort. God zegent ons daarin. De vraag is alleen of wij bereid zijn dat vocht in ons op te nemen. Ja, in onze vacht, hè? In onze oude aarde, aardse menselijke kracht. Of wij die kracht van het woord van God in ons leven ook inderdaad toelaten. De vraag is, blijven wij nat? Of blijven wij droog of worden wij nat? Ik bedoelde geen reclame te maken overigens voor onze doopdienst op 4 mei. Maar daar heb ik echt niet aan gedacht van tevoren. Maar het schiet me dan via deze beeldspraak natuurlijk wel te binnen. Maar goed, zo bedoelde ik het niet. Ik bedoel het uiteraard in de overdrachtelijke zin. De vraag is of wij dat woord van God tot ons nemen. Wanneer wij dat doen, dan betekent het inderdaad dat wij zelf niet zo erg krachtig zullen zijn. Maar het betekent wel dat God zijn kracht in onze zwakheid zal volbrengen. En wat de Heer tot Gideon zei, zei hij later tot Paulus. Ongeveer dezelfde woorden dan. Namelijk, mijn genade is u genoeg. De kracht die je hebt, Paulus, is meer dan genoeg. Het was niet veel, maar het was genoeg omdat Gods kracht daarin volbracht zou worden. En dat is het verhaal, namelijk dat de oude mens afgelegd wordt. De kracht van de oude mens ook afgelegd wordt. Onder het oude verbond en onder het nieuwe verbond. Opdat men zou leven vanuit de zegeningen die de Heer ons geeft. Amen. Zullen we danken? Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader, dat u degene bent die ons leven geschonken hebt. Het leven van de oude schepping, maar zeker ook het leven van de nieuwe schepping in Christus. We danken u, Vader, dat u net als vroeger, net als in de dagen ook van het oude verbond van Abraham, nog steeds op dezelfde wijze werkt en nu kracht schenkt aan degene die van zichzelf weten dat ze zwak zijn. En we danken u, Vader, dat u omziet naar de nederigen. En dat u aan de zwakken kracht geeft, dat u de moeden kracht geeft en dat u de gestruikelden opricht. We danken u, Vader, dat we onszelf hebben leren zien als gevallen mensen, als gevallen zondaren. Maar we danken u dat wij opgericht werden door uw kracht die in ons werkt. Diezelfde kracht waardoor eens onze Heer en Heiland uit de dood opstond. We danken u ook voor deze tekenen die u ooit deed aan Gideon. En we danken u dat wij ook daar nog onze moed uit mogen putten. Wij mogen beseffen welke bijzondere positie wij ook vandaag aan de dag mogen innemen in het geheel van uw heilsplan. We danken u, Vader, dat u ons, hoewel wij heidenen zijn, geroepen hebt uit deze wereld. En dat ondanks de ongehoorzaamheid van Israël u zelf trouw bent gebleven aan uw woord en daarom de zaligheid gezonden hebt aan degene die naar u niet vroegen. Aan degene die vreemdelingen waren, vreemd van het burgerschap Israëls. Maar we danken u dat wij die geen volk waren, uw volk geworden zijn. Omdat u ons getrokken hebt met uw woord. We danken u dat het woord tot ons kwam. Hoewel het niet bij ons thuis hoorde. En we danken u dat wij door dat woord weer tot u mogen naderen. En dat u door dat woord ons ook bemoedigt en ons alle kracht geeft die we nodig hebben. Om te kunnen wederstaan tegen de vijand. Om in de boze dagen te overwinnen. En om onder alle omstandigheden te kunnen zien op u die ons hebt opgericht en ons verbonden hebt met uzelf. Wij danken u, Vader, dat we zo mogen leven, dag in dag uit aan uw hand en vanuit de zegeningen die u geeft. We danken u dat u ons begenadigd hebt in Christus en dat we elkaar ook vanuit die genade mogen ontmoeten. We danken u dat we ook elkaar mogen zien als verloren zondaren, maar door genade zalig geworden. Als beminden van u, beminden Gods. En we danken u dat wij op grond van die liefde die u in onze harten hebt uitgestort, onlosmakelijk met u verbonden zijn. En dat we ook op grond van diezelfde liefde verbonden zijn met elkaar, opdat we met één mond uw naam zouden belijden, uw naam zouden grootmaken ook in ons leven. En we danken u, Vader, dat wij die uw woord eerst ontvangen hebben, het woord dat u gesproken hebt, dat we datzelfde woord ook weer mogen spreken. Tot elkaar, dat we datzelfde woord ook ons opnieuw mogen voorhouden, opdat we in overeenstemming met dat woord zouden denken en wandelen. Amen.